Welkom allemaal. Mij de eer om deze dag te mogen voorzitten. Ik wil u welkom heten door de RMO natuurlijk, het Montesquieu Instituut, Stichting Netwerk Democratie en het Asser Instituut. Toen we dit aan het voorbereiden waren in de trein, Karin en ik namen dezelfde trein. Toen viel de naam Asser en toen zei meteen iemand aan de overkant van de trein, die zei, u weet toch wel wie Asser is? Nee, dat weet ik niet. Ja, die heeft de Nobelprijs gewonnen voor de vrede, voor recht. Ik weet niet of er hier iemand zit van het Asser Instituut. Ja, dat klopt, hè? Ja, dat vond ik wel erg leuk dat iemand dat meteen zei. Nou, we gaan de dag is in tweeën opgedeeld. We gaan het eerst hebben over de burger en daarna over de overheid. Het heeft natuurlijk alles met elkaar te maken, het thema van vandaag. De relatie tussen burger en overheid. Maar we willen toch de discussie een beetje eerst naar over de burger gaan doen, daarna over de overheid. Kijken of ons dat lukt. En ik ben zelf Maartje Neefjan, ik ben documentairemaker. Ik denk dat ik gevraagd ben omdat ik een film heb gemaakt, De prik en het meisje, over het HPV-vaccin, alle gedoe daarover. Een perfect voorbeeld van hoe de relatie overheid-burger totaal uit de hand kan lopen, lijkt me. Ik zou er nog wel 12 films over kunnen maken, over het thema, want het blijft maar doorgaan. De eerste spreker is Bart Rent. Jij gaat het RMO-onderzoek een beetje kort samenvatten, begreep ik. Voor degene, wie heeft het hier gelezen? Het RMO-rapport. 3 mensen? Ja, oké. Okay. Ik heb het ook pas gisteren gekregen, dus we hebben enorm behoefte aan een blik daarover. Kan dat? Oké. Okay.
Dankjewel. Ja, dat is, iedereen die wil multitasken kan natuurlijk ook gewoon lezen terwijl we hier en daar een beetje aan het praten zijn. En in het sfeerlicht. Ik ben wel even benieuwd, het 6 dagen lang debatten over de krakende pijlers van de rechtsstaat. Zijn er hier mensen die tot dusver alles hebben meegemaakt? Alle bijeenkomsten tot dusver? Bijna. Nou, niemand, complimenten. Een mega sessie vandaag over een aantal aspecten die te maken hebben met de burger en ook met de nieuwe media. We zien ook nog de plaatjes langskomen met allerlei zaken die er zijn. En die zullen soms een geheel toevallig samenloop hebben met datgene wat ik ga vertellen. Wij hebben als Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ons gebogen over de vraag wat de nieuwe media betekent voor de relatie tussen burger, overheid en media. En dat is ook nogal wat. In 2003 heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling al gewezen op wat dan heette de medialogica. En het gevaar dat er een verlies zou zijn aan vertrouwen in de politiek als gevolg van die medialogica. Want, zo stelde de Raad in 2003, die medialogica die kende een bepaalde dynamiek. Die leidde tot een prisoner's dilemma, waarbij de media en de politiek, schrapt de overheid, elkaar in een soort van wurggreep hielden. En elkaar uitnodigden om steeds verder te gaan in het opjagen van het nieuws. En ook hypes en allerlei kortdurende affaires na te jagen. Ze fixeerden zich dus op die schandalen en de korte termijn. En de analyse van de Raad was ook dat de 2 arenas van elkaar gescheiden werden. Namelijk de arena van de politiek-bureaucratische besluitvorming en de arena van de politiek-publicitaire debatten. In de eerste arena wordt het beleid voorbereid, geformuleerd en uitgevoerd. En dat is dan meestal in een heel ingewikkeld samenspel van actoren zoals burgers, ambtenaren, zelfstandige bestuursorganen, belangenbehartigers en instellingen. En in de tweede wordt de openbare discussie gevoerd over de inrichting en doelstellingen van het beleid. De actoren in de eerste arena, dus waar het gaat over de politiek en bureaucratie, zijn gebaat bij zo weinig mogelijk media-aandacht. Want die besluitvorming die gedijt beter op het moment dat je daar een beetje in rust en zonder al te veel bemoeienis van buiten discussies over kan voeren. Maar in die publicitaire arena gaat het juist om zoveel mogelijk aandacht zoeken, en dat doen de diverse partijen dan ook. En de scheiding van die arena's, die op een gegeven moment plaatsgevonden heeft, volgens de Raad in 2003, die heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van de burger in zowel de politiek als ook in de journalistiek deuken heeft opgelopen. Want wat er gebeurde is dat er allerlei discussies plaatsvonden die geen weerklank meer kregen in de daadwerkelijke besluitvorming. Burgers krijgen ook een irreëel beeld van het openbaar bestuur, omdat gebeurtenissen in de publicitaire arena worden overbelicht. En bovendien gaat de berichtgeving in de media vaak ook in termen van persoonlijke conflicten, waardoor de inhoudelijke facetten van de besluitvorming naar de achtergrond verdwijnen. Ondertussen zijn we 8 jaar verder en is het medialandschap grondig veranderd en dat komt natuurlijk door de komst van de nieuwe media. De interactiviteit van de nieuwe media stelt burgers in de gelegenheid een veel grotere rol te spelen in het publieke domein. Maar gaat dit ook de negatieve effecten van medialogica tegen? Wordt het vertrouwen van de burger in de politiek daardoor groter? Wordt het debat pluriformer? En die vragen stellen wij ons als Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Vorige week hebben we een pre-advies uitgebracht, wat sommige mensen al bekeken hebben. En we gaan nog door met de discussie erover op allerlei manieren. Dat doen we online, bijvoorbeeld op het platform www.denieuweregelsvanhetspel.nl. Dat doen we ook via Twitter met hashtag publiek debat. Maar ook in allerlei offline debatten zoals vandaag. En ik wil een paar dilemma's uit onze pre-advies wil ik wel graag aan u voorleggen. Dilemma's en paradoxen. Ten eerste is het zo dat de nieuwe media de burgers ongekende mogelijkheden bieden om zich direct in het publieke debat te mengen. Dat doen burgers dan ook vaak luid en duidelijk. Daarmee wordt het debat in de publieke ruimte, het debat in de politiek-publicitaire ruimte wordt daardoor pluriformer, maar het debat in de politiek-bureaucratische ruimte wordt dat niet per definitie ook. En daardoor kan die scheiding tussen die twee arena's nog weer groter worden. En dat kan ertoe leiden dat burgers weliswaar steeds beter hun stem kunnen laten horen, maar niet het gevoel hebben dat ze ook echt gehoord worden. En dat is een van de oorzaken, zou wel eens kunnen zijn, dat debat op internet op allerlei andere plekken steeds schriller wordt. Omdat burgers het gevoel hebben dat hun stem niet wordt gehoord en dan gaan ze harder praten. Een ander punt, een ander dilemma is ook dus dat de nieuwe media een belofte in zich bergen van algemene toegankelijkheid. Maar deze openheid lijkt soms groter dan die echt is. Ten eerste hebben niet alle burgers dezelfde mogelijkheden om zich van die nieuwe media te bedienen. Wanneer de nieuwe media bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe busroutes te bepalen, dan moet bedacht worden dat sommige groepen veel minder goed thuis zijn in die nieuwe media dan anderen. Maar een ander verschijnsel dat ook die algemene toegankelijkheid wel beperkt, is het feit dat er zoekalgoritmen zijn, dat die nieuwe media die zoekalgoritmen gebruiken, die zich baseren op de voorkeuren van de gebruikers, maar daarmee ook de gebruikers ongemerkt sturen in hun gedrag. En zo stimuleren ze de vorming van zogenaamde echokamers, waarin gelijkgestemden elkaar ontmoeten en anderen worden weggefilterd. Ten derde bieden de nieuwe media de mogelijkheid om zowel de politieke als de media te corrigeren. Voorbeeld daarvan is Pukkelpop. Er was een commotie over toen Pukkelpop, toen het drama zich daar had voltrokken. Want in de media ontstond het beeld dat misschien wel de schuld moest worden gelegd bij, in ieder geval deels bij de organisatoren. Toen dat gebeurde, in met name de Nederlandse kranten en bij de NOS, barstte er ook een stortvloed van tweets los van bezoekers die zeiden, maar het ligt echt niet aan de organisatoren. En het aardige van dit voorbeeld is dat je kan zien dat de nieuwe media een soort correctie op de oude media deden. En dat die schuldspiraal, die je heel vaak ziet bij de oude media, even werd doorbroken. Althans, daar past nog wel een kanttekening bij, is dat je wel kon zeggen dat het interpretatieschema van schuld en boete wel een beetje werd verlegd, namelijk dat de media, en in het bijzonder de Nederlandse media, een beetje in de beklaagde bank terechtkwamen. Dus al heel snel kregen al die tweets het karakter van die Hollanders die de Belgen de schuld geven van allerlei zaken waar die arrogante Nederlanders gewoon geen verstand van hebben. Interpretatieschema's is een van de belangrijke aspecten van de media. Dat vind ik zelf een van de meest interessante elementen van het mediarapport uit 2003. Het nieuws vaak in die interpretatieschema's wordt gegoten. En vaak dus ook in termen van schuld en boete. En de nieuwe media zijn enerzijds in staat om die interpretatieschema's te doorbreken. En anderzijds doen ze er ook weer in mee. Nou, ten vierde kun je zeggen dat de nieuwe media ook de gelegenheid bieden om debatten veel diepgaander te voeren. En wat dat betreft kun je ook wel een vergelijking maken met de longtail van Chris Anderson. Die gaf aan dat in de handel er heel veel meer kon worden verdiend met kleine titels. Dat waar het vroeger zo was dat je alleen maar bestsellers kon verkopen, omdat daar alleen maar ruimte voor was in je winkel. Dat als je op internet spullen verkoopt, dat je dan juist geld kunt verdienen aan hele kleine titels, waar maar weinig mensen voor zijn. Maar als er heel veel kleine titels zijn, kun je daar ook heel veel aan verdienen. En iets dergelijks kun je ook wel zien bij het publieke debat. Dat er grote debatten zijn over thema's waar iedereen zich mee bezighoudt, maar ook heel veel kleine debatten op heel veel verschillende plekken waar diverse mensen zich mee bezighouden. Nou, waar brengt ons dat nou? Daar moet ik nog één ding over zeggen. Die diepgaande debatten op het internet, dat is natuurlijk heel erg mooi. Die potentie is er ook zeker. Praktijk is soms wel anders. Praktijk is soms wel dat de debatten op internet, op Twitter en op allerlei andere media, dat die juist ook wel weer de snelheid en oppervlakkigheid aanjagen. En dan zie je ook de interactie tussen de oude media en de nieuwe media, waardoor de snelheid van interactie vaak nog weer veel groter wordt. En dat komt de zorgvuldigheid niet altijd ten goede. Waar brengt ons dat? Tot slot een paar opmerkingen. Ten eerste zou ik willen opmerken dat het niet voor niks is dat het woord de nieuwe media meervoud is. Er is meer dan één nieuw medium. En dat is goed om te bedenken, omdat debatten over het internet zich heel vaak verengen tot Twitter. Maar er zijn andere media die een heel ander karakter hebben dan dat medium met maar 140 tekens. En waar die ook een hele andere interne logica kennen en ook een ander gedrag uitlokken. Verder zou ik erop willen wijzen dat de nieuwe media nog volop in ontwikkeling zijn. En de gebruikers zijn nu nog zelf bezig om de regels van het spel te bepalen. En daarom is het volgens ons ook nog te vroeg om vergaande beleidsconclusies te trekken. En vinden we ook dat voorzichtigheid is geboden voordat de overheid allerlei regulerende interventies doet om dat debat te reguleren. Wij vinden dat allereerst de burgers aan zet zijn. En de uitdaging is aan ons allemaal om die verdere vormgeving van de media gestalte te helpen geven. Daar hoort ook bij de uitnodiging aan politici, bestuurders, ambtenaren, medewerkers van bedrijven en instellingen om zich op een andere wijze tot de samenleving te verhouden. En zo kunnen er nieuwe media ontstaan die inclusief zijn, bruggen weten te slaan tussen burgers onderling en tussen burgers en instellingen. Maar daarvoor is het wel nodig dat bestaande interpretatieschema's worden doorbroken en dat er ook nieuwe interpretatieschema's worden ontwikkeld. Het is kortom tijd om de nieuwe regels voor het spel te maken. En misschien vindt u dat een klein beetje hoogdravend, deze oproep, zeker op de vroege ochtend. Ik wil nog wel één ding in herinnering roepen. In het advies van de RMO in 2003 was er nog een suggestie om een Media Watch instituut in te richten. En dat zou als opdracht moeten krijgen de berichtgeving over hypes, affaires en heikele thema's te onderzoeken, zodat het publieke debat over de werking van media zou kunnen worden bevorderd. Dat moet natuurlijk ook anders kunnen in dit tijdstip van de nieuwe media. En een dergelijke functie zou natuurlijk ook heel goed door burgers zelf kunnen worden ingericht. Ik wens u en ons allemaal een inspirerende, plezierige en productieve dag toe. Dank u wel.
Zijn er nu al vragen aan Bart? Is het helder? Nou, heel fijn. We gaan meteen door met Karen. Karen Spank, schrijver, columniste. En op vele manieren betrokken bij de burger en de overheid. Karen, wil je deze of heb je een eigen?
Ik heb me heel erg slecht kunnen voorbereiden, want ik heb pas gistermiddag stukken gekregen en er speelde gisteren meer op internet, zoals u misschien wel weet, om maar iets te zeggen over de rol van de overheid en internet. Dus, en mij was gevraagd om te reageren op deze toelichting. Dus ik word een beetje hapsnap, het spijt me heel erg. Burgers kunnen heel erg veel doen op sociale media, wordt tegenwoordig gezegd. Het is heel erg duidelijk dat mensen nu op een andere manier kunnen communiceren. Zowel onderling als ook met andere media, als ook met de overheid. Wat ik een beetje lastig vind in die stelling is absoluut waar. Maar wat ik er heel erg moeilijk in vind, is dat media er los worden getrokken van de technologie erachter, de technologie eromheen. Dus we doen toch nog een beetje alsof media losgezongen zijn van de rest van het leven, alsof het een soort van apart domein is. Terwijl een van de dingen die je juist ziet bij de nieuwe manier waarop we met technologie omgaan, dat je eigen apparaten, je eigen telefoons ongeveer uit zichzelf kan zeggen waar je nu bent en dat bekend kan gaan maken. Dat is een soort van gebruik maken van media en gebruik maken van communicatie op een manier die we eigenlijk helemaal nog niet zo goed kennen, die we niet zo goed begrijpen, waar we nog veel te weinig over nadenken. En die ook tot media gerekend zou moeten worden, denk ik. Niet in de zin van de krant die tot ons vertelt, maar wel onze apparaten die aan elkaar iets vertellen. En daarmee ook aan andere instanties vertellen wie en wat wij zijn, wat we doen, waar we ons begeven, soms ook wat wij vinden, wat we kopen, wat we stemmen, waar we reizen, in welke auto we zitten, et cetera, et cetera. Een tweede punt, het vertrouwen in de politiek en het idee dat burgers niet gehoord worden. Helaas is dat juist op het gebied van technologie buitengewoon aan de orde. Het verontrust mij al enige jaren, zo misschien, ja, zeker. Dat de overheid zelf buitengewoon goed is in het verzinnen van allerlei grootschalige projecten. En buitengewoon slecht is in het luisteren naar degelijke kritiek erop, commentaar daarop, vragen daarover en debat daarover. De overheid is zelf buitengewoon overtuigd dat de manier waarop zij omgaat met technologie en ICT goed is. Dat ze daarmee kan wat ze wil en dat haar plan en de uitvoering daarvan door anderen ook in orde is. We hebben het gezien bij de stemcomputers die zo lek waren als maar kon, wat op voorhand ook is aangegeven. Kijk daar beter naar, je moet het op een andere manier aanpakken dan je doet. De overheid heeft dat genegeerd. We hebben hetzelfde gehad met de overchipkaart, die op alle manieren lek blijkt te zijn, die zo kapot is dat alle onderzoekers zeggen, hij is fundamenteel fout, dit valt niet meer op te lossen. Wat doet de overheid? Die stelt toch de invoering daarvan verplicht. We zien het bij het patiëntendossier. Ik ben zo vreselijk blij dat het landelijk patiëntendossier niet al bestond en niet via certificaten van DigiNota werkte. Dan was de schade hier helemaal niet te overzien geweest. De overheid is zo ambitieus in haar ICT, in haar gebruik van technologie, die op allerlei manieren verbonden is met onze sociale media, maar ook die onze houding daarover beïnvloedt. Wij denken allemaal dat tegenwoordig alles kan met technologie, omdat de overheid dat zelf ook elke keer maar weer opnieuw propageert. Terwijl tegelijkertijd blijkt dat het zo ontzettend veel moeilijker is en zoveel kwetsbaarder is dan iedereen wel zou willen. DigiNota is natuurlijk het schandalige voorbeeld van. Iemand herhaalde vanmorgen iets wat ik gisteren al eerder heb gehoord, dat wat er aan de hand is toch gezien moet worden als een soort van oorlogsdaad tegen Nederland. Als je al in dat soort termen wil spreken, is het anders. Nederland is een instrument geworden in de burgeroorlog die Iran tegen haar eigen burgers voert. Het is geen oorlogsdaad, het is een burgeroorlog die nu ineens via een ander land wordt gevoerd. Een van de grote problemen daarmee in Nederland, het allerergste probleem is voor de mensen in Iran. Er zijn 300.000 computers afgeluisterd. 300.000 computers hebben contact gezocht met Nederland om te vragen of dit wel echt een site van Google was. En DigiNota heeft 300.000 keer gezegd, ja, dat is goed, vertrouw dat maar. DigiNota heeft gezien dat er raar verkeer was uit Iran, heeft niets gedaan. DigiNota heeft de hek verzwegen, heeft doorgeklungeld en heeft wekenlang niks gezegd tegen iemand. Pas door meldingen van buitenaf is dit bekend geworden. Dit soort omgaan met techniek moet absoluut strafbaar worden gesteld. Een meldplicht voor hacks, een meldplicht voor datalekken is wat we moeten gaan doen als we het vertrouwen niet alleen in de overheid, maar ook het vertrouwen in technologie willen kunnen gaan beheersen, willen gaan goed kunnen gaan doordenken. Maar ook in Nederland hebben we consequenties ervan. Alle overheids, nou niet alle, maar heel erg veel overheidscertificaten voor websites, alle websites waarop je moet inloggen, zijn een heel groot deel daarvan is geregeld via DigiNotar. Onder andere 3500 gemeenteloketten. Al die certificaten moeten veranderd worden. Vooral bij gemeentes is dat nog een groot probleem. Het ministerie kan wel zeggen, nou in één keer doen wij al iets anders. Maar al die gemeentes moeten dat stuk voor stuk doen. En vaak nog voor elke dienst apart. Het duurt weken, zo niet maanden, voordat het echt opgelost is. De Belastingdienst zei gisterochtend terecht. Dit betekent dat we DigiD even niet meer kunnen vertrouwen. Iedereen die heeft ingelogd op een overheidssite en die daarbij zijn DigiD heeft gebruikt in de afgelopen weken, kan niet meer zeker zijn dat het niet afgeluisterd is. De consequentie die de Belastingdienst niet trok is dat alles wat even niet meer te vertrouwen is, niet meer te vertrouwen is. De overheid had gisteravond ook moeten zeggen, iedereen, maar dan ook iedereen die de afgelopen weken zijn DigiD heeft gebruikt, moet over een week zijn wachtwoord veranderen. We moeten na gaan denken over betere bescherming. We moeten na gaan denken over betere beveiliging. We moeten na gaan denken over beter toezicht op de toezichthouders. In dit geval, een van de dingen die weinig nog is belicht, is dat DigiNotar die zelf certificaten uitreikt, gecontroleerd is door PricewaterhouseCoopers. En die zei, ze doen het helemaal fantastisch daar. Terwijl onderzoek nu heeft aangetoond dat alles, maar dan ook alles wat je kunt, ze hebben een grabbelton aan beginnersblunders gemaakt daar. Het is schandalig dat ze het hebben gedaan. Het is nog schandaliger dat PricewaterhouseCoopers ze heeft goedgekeurd tot twee keer toe. En het is ook schandalig dat de overheid niet nadenkt over wat de consequenties voor DigiD zijn. En sterker nog dat de overheid nu ook niet gaat nadenken over hoe ze haar communicatie met de burger beter kan beschermen dan door deze simpele eentraps, ja, het is nog niet eens encryptie. Al dat soort dingen zijn onderdelen ook van het nadenken over sociale media, het nadenken over omgaan met technologie. Ik wou het daar even bij laten.
Brandende vragen aan Karen nu al? Ja, eentje.
Mijn naam is Khaled Chaudhry van International Human Rights Commission. U heeft net over Iran gezegd, over de. En ik heb een vraag, meldingplicht. Na de september 11, duizenden telefoon of e-mail van moslims hier in Nederland zijn worden geluisterd door AIVD. Heel veel actieve moslims, hun ook. Ik heb zelf ook nooit een melding ontvangen dat oké, jouw telefoon wordt geluisterd. Dus moeten we wel eerst zorg maken dat wat gebeurt hier in Nederland over de vrijheid van media en de speech. Thanks.
Een van de punten waarop de overheid zelf absoluut tekortschiet, als iemand is afgeluisterd, telefoon of e-mail of wat ook, is de overheid later verplicht, als dat onderzoek afgerond is en tot niets geleid blijkt te hebben, om die burger daarvan in kennis te stellen. Ja, ja. Het gebeurt nooit dat burgers in kennis worden gesteld van het feit dat ze afgeluisterd zijn en dat dat met negatief gevolg is, of negatief in de zin van ze hadden niks misdaan of wat ook. Er zijn zoveel wetten ingevoerd de laatste jaren, sinds 9-11 al helemaal, waarin burgers worden gecontroleerd, burgerrechten worden ingeperkt, mensen worden Jacob Koonstamp zei juist gisteren dat al die wetten die zijn ingevoerd buitengewoon weinig opleveren. En dat ze desalniettemin niet worden geëvalueerd, laat staan, worden heroverwogen. We creëren daarmee een schijnzekerheid. Dat ze mensen in de gaten zouden kunnen houden, dat we dat goed doen en dat we dat netjes doen. Dat doen we namelijk helaas niet.
We gaan hier later op door in het debat 2. Ik wil eerst even nog een laatste spreker voordat we beginnen met debatteren. En dat is Marieke Bekers. Gemeente Breda en lid van Ambtenaar 2.0.
Nou, dag in ieder geval iedereen. Mijn naam is Marieke Bekers. Ik ben adviseur dienstverlening bij de gemeente Breda. En vanuit die rol was ik projectleider van het project Bouwen aan Brieven. Dat hebben we nu 2 keer gedaan. En ik ben gevraagd om daar wat over te vertellen. Het is eigenlijk gewoon een praktisch voorbeeld van interactie tussen overheid en burger. Ja, het is iets kleins eigenlijk, of tenminste. Maar daardoor heeft het juist een charme, denk ik. En maakt het heel mooi inzichtelijk van hoe je de betrokkenheid kunt vergroten. De gemeente Breda had eigenlijk 2 doelstellingen, of heeft het nog steeds. Enerzijds willen ze heel graag haar dienstverlening verbeteren aan de burger. Maar daarnaast willen ze ook heel graag de betrokkenheid van burgers vergroten. Dat is met name met de nieuwe coalitie is dat heel erg een belangrijk thema geworden. Nou, en hoe kun je dat nou eigenlijk mooier doen? Dat komt helemaal... dienstverlening is voor een groot deel ook brieven, want de gemeente communiceert ook nog steeds heel veel via brief. Dus het was eigenlijk, alles komt samen in de vraag van wat vindt de burger nou van de brieven die wij sturen? Nou, en dat is eigenlijk bouwen aan brieven. Het is een e-participatieproject. Het is bedacht door de gemeente Zeist. Wij waren een van de eerste pilotgemeentes. Het had op dat moment al een prijs verdiend voor als beste innovatie dienstverlening of een van de beste. En het is gebaseerd op crowdsourcing. Het komt er eigenlijk op neer dat burgers aan de gemeente vertellen wat ze van de brieven vinden die de gemeente schrijft online. En burgers kunnen ook echt verbetervoorstellen doen van de brieven die de gemeente stuurt online. Nou, dus ik moest op zoek naar brieven. Ik dacht, nou, dat is echt een hartstikke leuk project. Het is en iets dienstverlenend en het is een nieuwe manier van werken. En het verhoogt ook nog eens die betrokkenheid van die burger. Dus ik had op dat moment toevallig een etentje met vrienden en die vertelden dat ze de nieuwe WOZ-waarde binnen hadden van hun huis. En hij zei, nou, het was zo'n agressieve brief, of tenminste, hij vond het zo'n... zo'n zakelijke, vervelende brief, dat hij zei, nou, nu ga ik al helemaal bezwaar maken, want hij was ook al niet eens met zijn waarde. Dus toen dacht ik, nou, bij die afdeling moet ik zijn. Want dat is een afdeling die heel veel brieven verstuurt over de WOZ-waarde. Elke huiseigenaar krijgt die brief. En er komen heel veel bezwaren op. Het kost enorm veel werk om al die bezwaren elk jaar af te handelen. En hij is ook nog heel belangrijk voor de burger, want iedereen wil graag weten wat zijn WOZ-waarde is in het kader van de belasting. Dus ik dacht, nou, daar ga ik naartoe, naar die afdeling. Nou, de eerste reactie was van die mensen, daar zijn hele juridische types. Nou, die brieven die kunnen helemaal niet beter. Dus er staat alles in wat erin moet staan en anders kunnen we het eigenlijk niet doen. En daarnaast kwam er ook de reactie, met name ook communicatiemensen van, ja, maar wat kun je niet vragen aan de burger in de stad? Want die vinden al dat ons stadskantoor veel te groot is met veel te veel ambtenaren. En dan moet de burger ook nog eens mee gaan denken over hoe die brieven makkelijker kunnen. Dus die vonden het niet zo'n goed idee. Maar gelukkig had ik de politiek mee. Die zeiden meteen, nee, dat moet je juist wel doen. Want het is juist echt die interactie, wat we zo graag willen. Nou, toen hebben we 5 brieven online gezet over de WOZ-waarde. We hebben daarna nog een tweede ronde gedaan met veel meer brieven. Maar dit is even een voorbeeld, ja, het is maar om jullie een beeld te geven van de brieven die we stuurden. Zoals ze in de beginfase waren. Het is een korte brief, automatisch vervaardigd, dus zonder handtekening. Er staat alleen maar in dat je iemand kunt bellen op werkdagen op een bepaald telefoonnummer, ook geen algemeen telefoonnummer. En het is een redelijke, het is een hele zakelijke... ook een onduidelijke brief met allerlei moeilijke termen van waar die WOZ-waarde allemaal over gaat. Nou, en ik had hem online gezet. Hij heeft 6 weken online gestaan. En we hebben de mensen die een bezwaar hebben ingediend, per brief hebben we uitgenodigd om mee te doen. En we hebben de digipanel benaderd. En meteen kwamen er heel veel reacties. En dus het waren reacties van, nou, veel te lange brieven en moeilijke brieven van... En waarom zit je de kern pas in de 3e alinea waar het over gaat? En wat is nou eigenlijk ontvankelijk? Dat zie je ook in elke brief bijna staan van een overheidsinstantie. Uw klacht is niet ontvankelijk. Dus wat is dat nou eigenlijk? En ook van, nou, je kunt alleen maar telefonisch reageren. Waarom kan ik niet via mail reageren? Want overdag werk ik. Ik wil dan helemaal niet naar het stadskantoor bellen. Dus en heel veel wettelijke informatie. Dat zag je overal, kwam dat terug. Dus nou, eigenlijk misschien wel een van de leukste dingen was van het project, was dat de eerste reactie van die medewerkers van de afdeling was van, ja, dat kunnen ze wel zeggen in het begin, maar toch doen we het zo. Maar als je dat een week na week te horen krijgt, dan begint er iets te veranderen in je hoofd. En ze gingen steeds meer aan de slag van om het dan toch leesbaarder te maken. Dus uiteindelijk is het een geachte heer mevrouw geworden, met kopjes van waar het voor is. Veel minder assertieve toon, als het ware. Je kunt ze gewoon mailen, we vragen om een mailadres. Dat is een ander telefoonnummer. En het is met kopjes gebaseerd. En er waren dus nog, en met vriendelijke groet als afsluiting. Heel vaak was het hoogachtend. Ja, of het was geen afsluiting of hoogachtend. En met vriendelijke groet wordt echt gelijk veel prettiger ervaren. Nou, en toen kregen we echt heel veel complimenten. We begonnen met een 5,4 gemiddeld over de brieven, met een 4,2 als negatieve uitschieter. Maar uiteindelijk, na 6 weken, zijn we geëindigd op een 7,5 en er zaten er zelfs 8 ertussen. En kregen we hele prettige reacties van dat het zakelijk was, maar wel prima. En er stond bijvoorbeeld ook in van, u kunt een reactie verwachten. Maar dat kan, met die WOZ-waarde zit een wet bij, dat mag een jaar duren. Dus mensen gingen na een half jaar bellen van, waar blijft mijn reactie? Dus dat is eigenlijk een hele normale reactie. Ik zou zelf ook bellen na 6 maanden. Maar nu zetten we erin van, het kan maximaal een jaar duren. Dus dat scheelt weer heel veel telefoon. We kregen er heel veel positieve reacties op. Nou ja, dit zijn nog even de meest genoemde opmerkingen. Mensen hebben helemaal geen behoefte aan wetteksten. Ze zeggen van, nou, doe dat maar in een bijlage als het moet. Geen moeilijke woorden, kort en bondig, geen hoogachtend. En ook niet wij, maar gewoon ik. En zeg hoe lang iets gaat duren. En gewoon wees vriendelijk. En leg uit waarom, dat je uitlegt ook waarom je iets nodig hebt als je iets van iemand vraagt. Want het werd wel gevraagd, maar het werd niet echt uitgelegd waarom ze dat nou eigenlijk nodig hadden. Het zijn eigenlijk hele logische dingen als je het zo ziet staan. Maar toch gebeurde het nog niet. Heel even kort die cijfers. We hebben heel veel waarderingen gehad. 1100 mensen hebben gewaardeerd in 6 weken tijd. 174 keer reactie. Hebben echt mensen meegeschreven van hoe die brief anders kan. Dat was van één zinnetje tot hele nieuwe brieven. En in 6 weken tijd hebben we dus uiteindelijk een 7,5 behaald. Nou, het eindresultaat, en dat is eigenlijk mijn leedtevende afsluiting, nou, de leesbaarheid van die brieven is verbeterd binnen de gemeente. We hebben nog een tweede ronde gedraaid en wilden veel meer afdelingen meedoen. Het is nu echt een item geworden. Breda heeft ook de best schrijvende ambtenaar in huis. Dat is zo'n wedstrijd, die hebben we gewonnen. Het is een leerervaring voor al die andere brieven geweest. Maar wat eigenlijk vooral was, is wat bij die afdeling ook, die kijken op dienstverlening. Van ja, wat schrijven we nu eigenlijk? En hoe ziet, als je verwijst naar een website, wat vinden ze dan? En hoe lang moeten ze dan nog doorklikken? Of wat staat er voor een tekst als je dan eenmaal op die website komt? En waarom moet ik bellen naar een specifiek telefoonnummer van iemand? Waarom niet naar een algemeen telefoonnummer waar heel veel telefonisten zitten die een vraag kunnen beantwoorden? En wat staat er op de website? Gewoon al, wat vertel je al aan de voorkant? Nou, en daarnaast ook wel interesse van andere afdelingen, want het is natuurlijk gebaseerd op crowdsourcing, e-participatie, van wat zouden we er nog veel meer mee kunnen doen dan alleen zo'n klein onderdeel als een brief. De pers heeft heel erg positief gereageerd, kreeg elke keer een groot stuk in de krant. En wat wel grappig is, het krijgt nu een klein vervolg, was een van de hele actieve deelnemers, en die hebben we uitgenodigd ook om ze als het ware te bedanken voor hun inzet, was ook toen die deelnemers ook vertelden van, we vonden het zo fijn om eindelijk eens dat bolwerk te kunnen doorbreken, dat we echt mee mochten doen, dat er naar ons geluisterd werd er gezegd. En er was één leraar bij van een ROC, en die zei van, waarom laten jullie de scholieren niet ook niet meedenken aan de brieven? Dus nu komt er een heel project, dan gaan een heel jaar lang gaan alle scholieren onze brieven mee redigeren en aanpakken. Dus dat is nu het vervolg. Maar nou, dat is eigenlijk mijn voorbeeld van e-participatie in de praktijk. Dat was het.
Dankjewel. Brandende vraag aan Marieke, ja?
Ja, hoeveel tijd heeft het jou ongeveer gekost om dit te begeleiden?
Best veel. Ik dacht eerst, oh, dat is iets heel... Ja, dat doe je daar even bij. Nee, in die weken zelf, dat de ambtenaren zelf hebben een nieuwe voorstelling gemaakt voor die brief. Want elke keer zetten we er weer een nieuwe versie op, konden mensen weer op reageren. Dus hebben we 4 gedaan. Maar dat, ja, dat kost nog wel begeleiding. Elke keer moest dat weer opgezet worden. Dus nou, ik kan even in mijn evaluatie hoeveel uren precies. Maar het was wel redelijk wat, ook in de aanloop en qua perscontacten. En het was nog best wel wat. Maar ik zou even moeten zoeken hoeveel uur dat nou ongeveer is. Maar het was best arbeidsintensief. Maar het heeft wel heel veel opgeleverd, ook qua energie. Vooral ook omdat je heel veel gebeld werd. Ik zou ook overigens nooit meer een brief sturen, want daar hebben we alles via DigiPanel gedaan. Een brief sturen om daarna per mail te reageren. Want ik kreeg mensen van boze ouderen met name, die zeiden van ik heb helemaal geen mail en stuur me maar toe. En terwijl het natuurlijk niet ging, want het ging juist om die e-participatie, dat iedereen kon zien wat de anderen zeiden. En ja, het is veel te ingewikkeld om te zoeken en dan weer naar een webpagina te gaan. Dus gewoon mail, dat zou ik doen. Of gewoon online. Ja, maar het heeft wel ook veel communicatie. Maar het was wel, het gaf wel veel energie, dus het was wel heel leuk om te doen.
Voordat ik de hele... Ja, mag ik eerst even de volgende spreker hier neerzetten? We beginnen met het panel en dan neem ik meteen jullie vragen, kan dan een panel beantwoorden. Dus mag ik degene die gesproken hebben, willen die hier plaatsnemen? En Dimitri, ben jij? Die neemt plaats in het panel. Hij is journalist in New York, las ik.
Nee, ik ben net verhuisd in Nederland weer.
Oh, jij zit weer in Nederland. Was journalist in New York, nu in Nederland. Ga maar zitten. Want ik zag zoveel vingers in de zaal dat we maar meteen beginnen met... we hebben een half uurtje. Wie wil als eerst iets zeggen? Mieke?
Ik ben Mieke van Heeswijk van Netwerk Democratie. Daarvoor heb ik 3 jaar bij Burgerlink gewerkt en heb ik geprobeerd om met Wat stemt mijn raad raadsinformatie via open data Nederland in te krijgen. En dat is heel moeizaam gegaan, omdat de raad liever niet raadsbesluiten openlijk wil delen, omdat de raad liever niet met burgers in gesprek wil gaan daarover, omdat burgers hebben via hun stem dat gesprek gedelegeerd aan de raad. Dat was vaak het argument. Dus dat wilde ik even opmerken over het gesprek tussen burger en politiek op dit moment. Maar mijn geloof is dat via open data en open democratische data dat gesprek gefaciliteerd kan worden. Dat is een opmerking.
Iemand van jullie daarop reageren? Ze heeft gelijk. Volgende vraag.
Mijn naam is Leonie van Geelt. Ik ben van Vrouwenbelang en Gelijkstaatsburgerschap. Ik ontdekte in Engeland dat in februari of zo gestart is met digitaal indienen van voorstellen tot verbetering op allerlei gebieden. Van burgers dus naar de overheid. Als er 100.000 mensen gereageerd hebben op een voorstel, ze kunnen daar ook opmerkingen bijleveren en dergelijke, dan wordt iets besproken. Ik denk, zo'n soort optie zou je eigenlijk ook in Nederland zo kunnen navolgen. En het moet serieus. Je buiten beschouwing blijven. Alle reacties die niet aan een aantal minimum eisen voldoen.
Ja, het verbeteren is lijkt me ook een, dat hoor je nu al een paar keer. Het is natuurlijk ook vrij veilig, hè? Dat je een brief schrijft en daarop moet je dan, kan de burger verbeteren. Het wordt pas echt ingewikkeld als ze natuurlijk zelf participeren zonder zo'n beginstuk. Of een verbeteren heeft nog een soort... Ik kan me voorstellen dat het een hele goede eerste stap is om burgers betrokken te maken. Maar
kleine dingen.
Ja. We gaan verder en... We beginnen weer met 2 presentaties. Als eerste Wiebe Douma van het Asser-instituut. Ga je gang. Wil je de microfoon voor de presentaties graag de microfoon gebruiken voor de streaming naar buiten?
Hartelijk dank. Die bedouwen dus, zoals gezegd, van het Asser Instituut, genoemd naar Tobias Asser, die, zoals vanochtend al werd gememoreerd, ooit de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen als jurist, maar vanwege de vrede, dus vanwege zijn inspanningen voor de vredesconferenties, die helaas enige oorlogen niet konden voorkomen, maar in ieder geval deed hij pogingen daartoe. Daarna is dit instituut sinds 1965 in Den Haag gevestigd, genoemd. En mijn instituut, heel kort, is begonnen ooit als een soort documentatieinstituut, heel stoffig. Ook opgericht door de broer van degene die het Meertens Instituut heeft opgericht. Ook meneer, ook een voskuil. Maar ondertussen veel dynamischer. In de loop der jaren veel dynamischer geworden. En ondertussen doen wij enerzijds onderzoek. We organiseren conferenties en publieksdebatten over Europa en de burger, onder andere. Hebben we gedaan de afgelopen jaren. Onder andere in Breda, dat vertelde ik de dame uit Breda al. En wij geven advies anderzijds aan vooral overheden. We helpen nieuwe wetsvoorstellen Europa-proof te krijgen in Nederland en ook in andere landen. En we hebben veel gedaan op het gebied van toetreding van nieuwe landen. Het trainen van rechters, het trainen van ambtenaren, het trainen van diplomaten in de finesses van internationaal en Europees recht. Dus daar ben ik zelf ook veelal mee bezig. En mijn eigen specialiteit, behalve Europa, is milieubescherming. En ik ben onder andere veel met klimaat bezig. Dus dan heb je twee echt populaire thema's bij de hand tegenwoordig, Europa en klimaat. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over inspraak en over de EU en wat die op dat gebied heeft gedaan. En ik denk dat er een aantal interessante punten naar voren te brengen kunnen zijn over wat de EU en internet en burgers inspraak al heeft voor elkaar gebracht. Maar eventjes terug naar het allereerste begin, 1957, heel kort. Toen werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Die hield zich, zoals de naam al zegt, vooral met Europa en economie bezig. Dat verbreedde zich en onder andere werd bijvoorbeeld milieubescherming een taak die de Europese gemeenschap zich ging aantrekken. En daarom werd de naam ook veranderd in Europese Gemeenschap. En daaruit is ondertussen de Europese Unie ontstaan. Dat is de enige term die tegenwoordig nog gebruikt zou moeten worden. Zo heet het tegenwoordig, die organisatie. En wat je in publieksdebatten in ieder geval altijd als mening te horen krijgt, is dat Europa bezig is een enorme superstaat te worden. En dat is waarschijnlijk in Nederland ook breed gevoeld. Toen er gevraagd werd, wilt u een Europese grondwet hebben? Nou, daarop werd nee gezegd. Maar als het gaat om de vraag, is Europa ondertussen een superstaat of wordt het dat? Is mijn antwoord althans ook nee, dat is niet zo. Europa, dat zijn wij. Europa, dat zijn in ieder geval onze regeringen, onze ministers die samen beslissen over welke kant we met Europa op willen. En de manier waarop zij dat doen en de inspraak daarop van burgers, die was vroeger heel minimaal. Maar ondertussen is dat stukken verbeterd. Daar zal ik op ingaan. Nog eventjes, er bestaan heel veel mythes over Europa. Het is echt schrikbarend wat er aan kennis over Europa bestaat. Dat bleek ook wel tijdens de debatten over de Europese grondwet. We hebben een keer met een aantal collega's voor de grap een website waarop 20 meningen over Europa en waarom je nee moest stemmen, was deze website dan, ging over. Hebben wij geanalyseerd en van die 20 meningen waren er 16 aanwijsbaar foutief. Leugens werden erop verspreid, in ieder geval desinformatie. En een andere leugen, of een andere mythe, beter gezegd, is dat ondertussen Europa al 80% van onze wetten aan het bepalen zou zijn. Van de Nederlandse wetten, of de nationale wetten. Dat heeft ooit een politicus geroepen en dat is een eigen leven gaan leiden. En dat blijft maar herhaald worden. En daar is door verschillende universiteiten in het buitenland en in Nederland, door de Universiteit van Groningen, van Leiden en mijn eigen instituut, onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat die invloed op sommige terreinen inderdaad groot is. Maar niet 80%, eerder 60% ongeveer. Op deelterreinen. Dus bijvoorbeeld op milieugebied, dan wordt inderdaad 60% van de Nederlandse wetgeving mede bepaald of zelfs helemaal voorgeschreven door Brussel. Maar nogmaals, Brussel, dat zijn ook wij. Dat is, als het over milieu gaat, zijn de milieuministers. die uiteindelijk een besluit daar nemen. Dus ook de Nederlandse milieuminister zit erbij als er een nieuwe Europese wet wordt aangenomen. Daar is het een hoge invloed, maar bijvoorbeeld als het over studiefinanciering gaat, ja, daar heeft Europa bijna niks over te zeggen en daar is het weer minimaal. Waardoor, als je het allemaal zou gaan gemiddeld gaat nemen, je hooguit op 20% invloed van Europa uitkomt. En dus zeker niet een superstaat in die zin. Nou, nog eventjes één puntje. In plaats van die Europese grondwet waar Nederland en Frankrijk nee tegen hebben gezegd, hebben we uiteindelijk een verdrag van Lissabon gekregen, wat de nieuwe spelregels voor de Europese Unie vastlegt. Is dat oude wijn in nieuwe zakken? Nee en ja, dat is weer zo'n typisch juristenantwoord. Voor wat betreft veel van de inhoud. Nee, voor wat betreft de toonzetting, de manier waarop alles is ingezet. En in ieder geval is het zo dat we verre van een superstaat blijven. Dat is iets duidelijker in Lissabon terechtgekomen. En het woord federatie durven we wel helemaal niet meer in de mond te nemen als het om Europa gaat. Nou, en dan het interessantste. Is Brussel tegenwoordig transparant? Ik heb er een grote ja gezegd. Ik moet er wel een kanttekening bij maken dat op sommige vlakken, vergelijkbaar met Nederland, die transparantie nog niet zo groot is. Als het gaat om Nederland, krijgt u en ik niet te horen wat er op vrijdag in de ministerraad besloten wordt, in de Nederlandse ministerraad. En net zo goed krijgen wij geen details over wat er in de Europese ministerraden besloten wordt. We krijgen een agendaatje en we krijgen wat hoofdpunten van wat er besloten is, maar precies toegang tot wat er precies gezegd wordt door de landen, hoe ze elkaar in de haren vliegen, welke deals er gesloten worden, dat horen we niet. Maar op een heleboel vlakken is Europa, ook wat ik vanochtend gehoord heb en wetend wat er op een website als overheid.nl staat, loopt vooruit, voorop. Dat moet ook misschien wel, omdat je met bijna 500 miljoen mensen zit, die allemaal willen weten wat er gaande is, althans een aantal daarvan. Erg warm loopt de gemiddelde burger niet voor Europa. Dat is een probleem wat men onderkent en waarvoor men ook acties op touw heeft gezet. Er is een commissaris die zich specifiek met het marketen van Europa bezighoudt. Er is een website bijvoorbeeld opgezet. Dat is een hele grote website, daar kom ik uitvoeriger op. Maar er is bijvoorbeeld ook een deelwebsite waarin mythes worden ontkracht over Europa, die voortdurend, met name in de Engelse pers, de kop opsteken. Europa schrijft voor dat komkommers recht moeten zijn. Doet Europa niet. Er zijn genoeg van dat soort voorbeelden te verzinnen. En dat, juist op dat soort dingen te doorprikken, is zo'n websiteje opgezet. Ze zijn in de eerste plaats transparant omdat ze voor de 27 lidstaten in alle officiële talen van die lidstaten, het zijn er geloof 25 of 24 talen, alle wetten online zetten, alle ontwerpwetten online zetten en alle inspraak, want dat is zo goed geregeld ondertussen, of in ieder geval stukken beter dan in Nederland, alle inspraak op ontwerpwetten online zetten. En alle effectbeoordelingen van ontwerpwetten online zetten. Alles is te volgen. Alle reacties van burgers en stakeholders, bedrijven die een mening hebben over een nieuwe wet, over hoe zij auto's moeten gaan maken, komt allemaal online te staan. En dan een vraag die we vanochtend kregen, maar wat gebeurt er dan met al die informatie? Wie houdt dat bij? Nou, er wordt de tijd voor genomen om dat soort meningen te analyseren en er wordt een reactie verplicht gesteld vanuit de Europese politiek, vanuit de Europese ambtenarij, op datgene wat er aan kritiek op een ontwerpwet naar voren is gebracht. Dus op die manier, ik ga er iets dieper nog in mijn tweede slide, op die manier wordt er getracht, op die manier wordt getracht om de burger beter te betrekken bij datgene wat er in Brussel verzonnen wordt door, nogmaals, veelal de nationale ministers. Nou, loopt de burger daar nou echt warm voor? Ik heb nee gezet. Europa leeft slecht. Het is vaak negatief hoe erop gereageerd wordt. Persoonlijk denk ik dat het Nederlandse nee voor een heel groot deel lag aan het feit dat de regering heel hard zei, u moet ja stemmen. En men in Nederland dacht van, ja, we zullen jullie. Wij zeggen gewoon nee. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Heel kort dan, ik heb ook maar twee slides. Hoe gaat dat dan in Europa? Als het gaat om nieuwe wetten, nieuwe dingen regelen. Nou, Karin zei al vanochtend, het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat er allemaal wetten zijn die, waarvan men weet of waarvan je op je klompen aanvoelt dat ze slecht werken. En die worden niet geëvalueerd, die worden niet ingetrokken, die worden niet veranderd. Nou, onderaan beginnend, dat gebeurt stelselmatig in Europa wel. Er is een fitnesscheck ingevoerd om te kijken of alle wetgeving op het gebied van burgers en informatica, op het gebied van water, of die datgene doet wat het zou moeten doen. Daar kun je op inspreken, je kunt je mening daarover geven door het insturen van e-mails of post, maar volgens mij is het alleen maar via elektronische weg. En die meningen worden gebruikt, zoals ik al zei, om die wetgeving te verbeteren. En daarnaast, maar dat voert misschien wat te ver, wordt bestaande wetgeving geconsolideerd, gecodificeerd. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt gemaakt. Slimmer is tegenwoordig het woord slimmer Europese regelgeving. En op al die evaluaties is steeds inspraak. Dus dat is wat er gedaan wordt om datgene wat er uit Brussel komt, en dat is nogal wat, om dat te verbeteren. Of wat er al gekomen is, moet ik zeggen. En dan, als het over nieuwe voorstellen gaat, is er geregeld dat er eerst, als het om belangrijke onderwerpen gaat, een wit of een groen boek, oftewel een soort discussiedocument, op het internet wordt gezet. En daarop internetconsultaties plaatsvinden. Dus je kunt je mening geven, je kunt naar voren brengen wat jij als individu, maar meestal in de praktijk als belangenorganisatie, vindt van dit voorstel. Waardoor, weer in theorie, het voorstel, het uiteindelijke voorstel, beter moet gaan worden. Daar worden ook zelfs nog fysieke, hoe zei dat iemand het hier, een offline discussies over gehouden. Je kunt daar naartoe gaan, je kunt dan uitleggen wat je van het voorstel vindt. En daarnaast moet voor elk belangrijk onderwerp een effectbeoordeling worden gemaakt. Dat wil zeggen dat gekeken wordt bijvoorbeeld, wat heeft dit voor gevolgen voor het budget als we dit voorstel gaan invoeren? Ik noem maar wat, er wordt verplicht gesteld dat in alle vrachtauto's een kastje moet komen te zitten, zodat de kilometer bijgehouden wordt. Nou, wat kost dat de overheid om dat te controleren? Wat kost dat de ondernemer om allemaal bij te houden? En het ontwerp daarvan moet ook weer worden op het internet gezet en daar is weer inspraak op mogelijk, bijvoorbeeld door vervoerdersorganisaties. En tenslotte, als u het in Nederland plaatst, wordt voor elk voorstel wat in ontwerp wordt gepubliceerd, bestaat de mogelijkheid voor het Nederlandse parlement om daar, als men vindt dat het eigenlijk iets is wat niet in Europa, maar op nationaal niveau geregeld zou moeten worden, om daar een gele of een oranje kaart bij te trekken. En dat wil zeggen dat als een aantal parlementen het er niet mee eens zijn dat in Brussel wordt geregeld, dat men dan kan zeggen, we willen dat u dat nog een keer herziet. En het kan niet worden tegengehouden, maar het kan wel lastiger worden gemaakt om iets naar Europa te trekken. Allerlaatste punt, voorzitter. Er zijn een heleboel dingen die in Europa geregeld worden. Daar waar die invloed van Europa heel sterk is, zoals bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, op het gebied van landbouw en milieu, heeft het weinig zin om in Nederland met de overheid te gaan sparren. Als u invloed wil uitoefenen als burger of belangenorganisatie, moet u in Brussel zijn. En Brussel biedt daartoe mogelijkheden. En ik denk dat op het gebied van het publiceren van en de wetgevingstechnieken en de manier waarop alles geregeld is over inspraak van burgers, dat daar wat voorbeelden aan te ontlenen zijn voor wat we in Nederland, welke kant we in Nederland uit zouden kunnen gaan met inspraak van de burgers. Dank u wel.
Ik heb even een heel kort vraagje, want ik zie dat er dus allerlei waanzinnig veel dingen gedaan zijn om inspraak mogelijk te maken. Wordt de burger ook gehoord door jullie? Passen jullie dingen ook echt aan?
Even voor de goede orde door jullie, ik ben niet Europa. Maar Europa is inderdaad verplicht om die dingen te lezen en om aan te geven, in ieder geval in een samenvattende zin, hoe men omgaat met de kritiek op een wetgevingsvoorstel. Dus wat heeft men gedaan om de kritiek op het kost te veel of het is slecht voor het milieu, om dat te ondervangen? Plus, ze moeten ook aangeven welke alternatieven, dat heb ik niet eens genoemd, welke alternatieven ze hebben overwogen en waarom ze die hebben afgewezen en voor alternatief A zijn gegaan.
Ik bewaar even de vragen voor zometeen. Liefst omdat we een beetje uitlopen. Of is het heel dringend?
Duidelijk de vraag.
Ja?
Ik ga het hier om inspraak in de juridische zin, of hebben we het hier over participatie heel vroeg in het project, als nog niks vast ligt en mensen mee mogen gaan?
Participatie, grote participatie. Ja.
Dus dat is voordat er überhaupt ideeën zijn over beleid.
Nee, het Winkelkamp Groenboek is ideeën over het beleid. We kunnen A, we kunnen B. Dat wordt gepubliceerd. En dan begint de participatie.
Ja, dan heb je heel veel verwarring over wat is nou participatie en wat is inspraak.
Ja. Oké, okay. Dat was participatie, dat was waarschijnlijk een betere
term. Ja, we gaan door naar de volgende spreker. Sorry. Ga jij even mee participeren? Arno Schepers van de gemeente Zeist. Wil je in de microfoon? Voor de...
Ja, hij moet eerst even...
Weet je hoe ik moet doen?
Ik zou hem even willen helpen. Dan kan ik ondertussen...
Wie heb je...
Oh, ja.
Ja, als je nog eventjes in de zaal wil gaan zitten, zo meteen.
Doet hij het? Ja, hij doet het. Nou, een mooie bruggetje had ik niet voorgezet kunnen krijgen. Dit is geïnspireerd op Europa, wat ik u ga vertellen. Groen en Witboek gaat zo meteen voorbij komen. Er staat veredelde inspraak of co-creatie. Dat haakt aan op de laatste opmerking. Hebben we het nou over inspraak of hebben we het nou over participatie? Het gemeentebestuur van Zeist heeft ervoor gekozen om de burgerparticipatie in de maximale variant op poten te gaan zetten. Dus wij spreken in Zeist heel graag over co-creatie. Of dat zal zijn, dat moet nog blijken omdat het politieke besluitvormingsproces nog moet plaatsvinden. Daarover straks. Even heel kort aandacht voor de foto linksonder. Dat is een straattekening. Daar hebben we de afgelopen maanden in Zeist 5 van gehad. We hebben 5 kernen. En die straattekeningen hebben wij gebruikt om op een andere manier in gesprek te komen met onze inwoners. Moet u zich voorstellen dat dat ontzettend veel aandacht trekt. Het is een 3D-straattekening. Hartstikke leuk. Er stonden chefs de dossier bij, daarover straks meer. En die gingen in gesprek met burgers over het thema wat hier voorbij komt.
Ja?
Nou, ik wil aan de hand van de volgende 4 vragen de komende 10 minuten even doorheen met u. Je moet je voorstellen, dit proces dat loopt er bijna 1,5 jaar. Dus om dat in een kwartier compact weer te geven, dat is een hele uitdaging. Dat wil ik proberen aan de hand van deze 4 vragen. Dus wat is de opgave waar zij is voor geplaatst staat? Waarom juist dit proces? Wat doen wij eigenlijk? Heel concreet. En wat zijn onze ervaringen? Wat zijn de resultaten, de tussenstand? Waar was dat ding nou? Ach, hier. Nou, de opgave was eigenlijk heel simpel in het midden. 6,2 miljoen structureel bezuinigen. Op een begroting van 150 miljoen is dat ontzettend veel. Vooral als je dat gaat relateren aan de vrij besteedbare ruimte die Zeist heeft, moeten wij 15% inleveren op onze begroting. Dat is echt heel omvangrijk. Er is geen ambtenaar in Zeist, en een aantal werken er best lang, die dat ooit heeft meegemaakt. Dat is ongeveer jaren 30. Overigens, Zeist niet uniek in. Alle gemeenten worden geconfronteerd met een vergelijkbare opgave. Het gemeentebestuur van Zeist zei van ja, hoe gaan we dat nou aanpakken? We kunnen scenario's in het gemeentehuis door ambtenaren laten ontwikkelen en daarop inspraak vragen. Zo van, wat vindt u er nou eigenlijk van? Probleem daarvan is, dat is net ook voorbij gekomen, als de overheid ja zegt, zeggen wij nee, de samenleving. Dat is een fenomeen waar we in Zeist ook heel hard tegenaan zijn gelopen de afgelopen jaren. Dus het gemeentebestuur zei van nou, we moeten veel verder gaan dan dat. En dat is links verbeeld. Het gemeentebestuur heeft gezegd, die samenleving, ja, daar zit de expertise, daar zit de creativiteit. Die moet dat kunnen. En de vraag die eronder lag was, ja, van wie is nou eigenlijk het probleem van de bezuiniging? Wie gaat het nou feitelijk voelen? Is dat de overheid of is dat feitelijk die samenleving? voorzieningenniveau gaat omlaag. Dus dat gaan burgers merken. En op het moment dat je eigenaar van het probleem bent, dan zou je ook eigenlijk eigenaar van de oplossing moeten zijn. Dan leeft dat veel meer. Nou, onderliggende vraag, gedachte was van wij willen echt die relatie met die inwoner verbeteren. En wij willen nieuwe netwerken gaan creëren, laten ontstaan in die samenleving waar we nog heel lang op kunnen bouwen. Dus feitelijk zijn we van links naar rechts gegaan. Maar het is minder lineair gegaan dan zoals dat hier verbeeld is. Nou, hier heb ik al een paar dingen van gezegd. De visie van het gemeentebestuur, even los van die bezuinigingsopgave, is dat we heel dicht bij die samenleving willen komen. Ook wij hebben gemerkt dat er ontzettend veel afstand is gecreëerd in de afgelopen jaren. Het fenomeen wij zeggen ja en de samenleving zegt nee, wat ik net al aangaf. Dat ligt hieronder. We zouden ook wel wat meer bescheiden willen zijn. Wat minder creatief uit onszelf. Meer aansluiten bij dat wat in die samenleving ligt. En op het moment dat die samenleving zegt, dit is wat wij willen gaan aanpakken. De vraag voorleggen en waar heb je de overheid dan voor nodig? Ja, rechtsonder, ik weet niet of iedereen het kan zien, er staat de raad heeft het ultimaat. Dat is een geweldig dilemma waar we ook in Zeist tegenaan lopen. Het kwam vanmorgen ook voorbij. Waarom zou je in gesprek met de burger, op het moment dat die burger voor een periode van 4 jaar zijn stem heeft gegeven aan de gemeenteraad? Waarom zou je dat doen? Nou, wat ons betreft heel eenvoudig, omdat het op die manier niet meer werkt, op die traditionele manier. Maar dat levert wel een spanning op van, ja, wie gaat er dan eigenlijk over? Dat is een vraag die ook nu speelt. Nou, wat doen wij? Europa komt daar rechts voorbij. Als je goed telt, is niet elke lidstaat vertegenwoordigd. Ik geloof dat er 12 baby's zijn. Er zit geen prijsvraag aan zoveel vulde lidstaten in. Maar heel snel in stappen. We hebben eigenlijk 8 stappen doorlopen. Dat is begonnen met januari jongstleden, waarbij de gemeenteraad vooraf heel scherp is geweest over welke inhoud komt op tafel en welk proces gaan we lopen. Daar is dus ook gezegd, die inhoud niet. Voorbeeld, alle bouwprojecten in Zeist die zijn buiten het proces gehouden. Daar heeft de raad van gezegd, dat leggen wij niet in die samenleving voor participatie. Alle Europa hebben wij in januari een groep chef de dossiers geformeerd, eigen ambtenaren. Ik zeg dat met nadruk omdat de afgelopen periode ook wel een trend is geweest dat alles wat maar moeilijk is, wat nieuw is, daar huur je consultants voor in. En dat zijn mensen die, nou ja, we kennen de zeemeeuwen denk ik allemaal wel. Die vliegen even binnen. Nou, de rest laat ik even, het wordt erg plat. Maar uit onderzoek is ook gebleken dat het vertrouwen met name gecreëerd wordt op het moment dat je jezelf je gezicht laat zien. Dus waarom die ambtenaar niet? Het kwam net ook voorbij, ambtenaren in de openbaarheid. Ik ben blij dat ik hier sta, want eigenlijk zou hier de wethouder staan. Maar die zit vandaag te besluiten over de resultaten van dit proces. Dus je ziet eigenlijk wel een ambtenaar in de openbaarheid, dat is redelijk uniek. Maar die chef de chais, 8 in totaal, en een secondant, die hebben de centrale rol gespeeld in het afgelopen proces. Er zijn expertcomité's geformeerd. We hebben 8 thema's benoemd, ruimtelijke ontwikkeling, cultuur en toerisme. 8 thema's. En we hebben de samenleving gevraagd om hun expertise in te brengen rondom dat thema. En dat heeft geleid tot comité's van 30, 40 leden. En die hebben samen het groenboek, kwam net voorbij, en het witboek geformeerd. Ook in die volgorde. Want je zult met elkaar een soort van gemeenschappelijk besef moeten gaan ontwikkelen. En daar komt de dialoog in voorbij. Een gemeenschappelijk besef moeten ontwikkelen over van welke opgave staan we nou. Hebben we überhaupt overeenstemming over de vraag die we moeten beantwoorden. Dat is een proces geweest van een maand, 3 thema-bijeenkomsten per thema. En als tussenstap het college heeft gezegd van oké, die groenboeken, we stellen ze niet vast, want dit is van het comité. Maar we geven het wel vrij om verder in het proces verder te ontwikkelen.
Nog 1
minuut. Oké. Nou, waar we nu staan is dat de expertcomités, die hebben een witboek opgeleverd. Daar ligt in het totaal van de 8 witboeken ligt een bezuinigingspakket van 7 miljoen aan voorstellen. Dat heeft onze verwachtingen enorm overtroffen. We hadden vooraf gedacht, van, nou, als we op de helft komen, is het al heel erg mooi. En dat zijn dus echt ideeën uit de samenleving, waar de politiek en het gemeentebestuur nu een positie op moet gaan innemen. Nog even naar onderen, de uitgangspunten en de principes. Wij hebben gezegd, sluit niemand uit. Als het gaat over een thema, zorg er nou voor dat je alle belangen aan tafel hebt. Ik heb vanmorgen ook gehoord van, nou, op de website, bloggers, links, rechts, zorg ervoor dat je alle belangen aan tafel hebt. Want dan krijg je een thema echt driedimensionaal belicht. En krijg je dus in de samenleving gewogen oordeel. De rest laat ik even. Wat we nog verder gedaan hebben, dat sluit een beetje aan op vanmorgen. De straattekeningen. We hebben ook een internetforum gehad. Kon op gediscussieerd worden. We hebben een jongerendialoog gehad. Die zijn er filmpjes gaan maken. Al dat materiaal is naar de expertscomité's geleid om als input. En op deze manier hebben wij geprobeerd om langs parallele processen die expertcomité's ook te voorzien van inhoud. Ja, nou, dat is de laatste sheet. Wat denken wij bereikt te hebben? Nou, die nieuwe netwerken in ieder geval. Er is een roep bij de expertcomités om dit voor te zetten. En waarschijnlijk zal het op onderdelen ook voortgezet gaan worden, zonder dat ze daar de overheid bij nodig hebben. Wij merken dat op de band met de samenleving sterk is aangehaald. Maar dat is ook kwetsbaar. Want tegelijkertijd loopt er ook een proces in Zeist, waarbij blijkt dat er een soort van verwijdering ontstaat. Omdat we met 20 projecten hebben bedacht dat iets goed is voor een dorp, waarvan het dorp zegt van, nou, vinden wij wat anders. Dus dat is heel kwetsbaar. Hè? Hoe werk je aan vertrouwen? Hoe consistent ben je nou? Dat is een permanente uitdaging ook voor onszelf. Nou, wat ik al zei, ik noemde net 7 miljoen. Die 70, 50 tot 80%, dat is na doorrekenen door ambtenaren, is kwetsbaar punt in het proces. Want van de 7 miljoen is een aantal voorstellen heel hard, een aantal voorstellen heel zacht, een aantal voorstellen ontzettend niet realiseerbaar. Dus dan kom je ongeveer tot die tussen de 50 en 80% uit. Nou, dat laatste is een hele grote term. En hoe meet je dat? Dat is indicatief. Gebaseerd op een aantal uitspraken die experts hebben gedaan in het hele proces. Denken wij dat het vertrouwen in de gemeente Zeist is gestegen. Maar wat ik net al zei, het is heel kwetsbaar. Want als je morgen iets anders onderneemt, iets anders besluit op een heel ander domein wat niets met dit proces te maken heeft, dan is het vertrouwen weer te paard vertrokken. Dat was het.
Dankjewel.
Dan zijn het fijn, zo'n ambtenaar in het wild. Dat zouden we vaker moeten zien. Mag ik even de mensen aan de tafel vragen, als jij meteen ook daar wil gaan zitten, die net gesproken hebben. En hierbij schuift aan Evert-Jan Mulder van het expertisecentrum. Misschien kan je heel kort uitleggen wat dat is. Nou ja, doe maar meteen. Ja. Jullie kunnen de kleine microfoontjes gebruiken. Bart, en ik mis er nog 1 iemand. Ja, daar.
Zo,
Jullie mogen zonder microfoon, maar als je het wil, kan je die kleine microfoontjes gebruiken. Evert-Jan, kun jij heel kort hier, doe maar in deze microfoon.
Ja, mijn naam is Evert-Jan Mulder. Ik werk bij het expertisecentrum. In Zeister termen ben ik dan ook zo'n zeemeeuw, want wij zijn een consultancybureau. Maar goed, je hebt adviesbureaus in soort en mate. Wat wij doen is de overheid helpen bij allerlei ICT-vraagstukken. En de laatste jaren is dat toch vooral gericht op allerlei innovatieve vragen. De inzet van social media, e-overheid, allemaal dat soort zaken. Ja, en ik sluit niet uit dat we misschien ook door Donner gevraagd worden om bij DigiNotar te helpen. En last but not least, ik hou me de laatste jaren ook bezig met hetgeen mijn linker buurman heeft verteld, namelijk de Europese dimensie van alles wat met de overheid en ICT te maken heeft.
Nou, fijn dat je mee aansluit. Wie wil openen in de zaal? Zijn er dringende vragen over wat jullie hebben gehoord? Ja.
Ik ben benieuwd
wie de deelnemers.
Hey, ik ook. Dank je. Ik ben Mariska Aantjes, ik ben arbeidsrechtadvocaat. Ik heb een kantoor in Amsterdam en Den Haag. Daar werken advocaten die alleen maar gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht en nu nog ambtenarenrecht, maar dat schijnt te gaan verdwijnen. Hè. Per 1 januari 2015, wanneer ook de ambtenaren onder het arbeidsrecht gaan vallen. Verder ben ik erg sociaal, ik ben heel sociaal, maar ik ben actief in de sociale media, ik twitter. En ons kantoor is ook gespecialiseerd in arbeidsrecht en social media, want dat is iets wat je steeds vaker ziet. Verder ben ik inmiddels arbiter. Ik ben begonnen als rechter, toen werd het geschillenbeslecht, maar nu arbiter bij eCourt, de digitale rechtbank. En af en toe maak ik ook een column voor voorheen het Algemeen Dagblad en nu allerlei bedrijfsbladen.
Ja, ik wil dan meteen weten wat Karen zei, of dat dingen strafbaar gesteld moeten worden. Karen, was jij daar toen al?
Ik was er.
Ja. Wat vind jij daar dan van, vanuit jouw...
Ja, laat ik vooropstellen, ik ben dus een arbeidsrechtadvocaat. En die weten nagenoeg niets van strafrecht. Ik heb in de 15 jaar 1 strafzaak gedaan. Dat werd wel een vrijspraak, maar vraag me niet hoe ik het heb gedaan. Dus ik denk niet dat het verstandig is dat ik hierop ga antwoorden.
Ja, maar. Het is namelijk zo interessant of mensen strafbaar mogen worden. Goed.